oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
But though Israel didn't start this war, Israel will finish it.
En wordt het Biden of toch weer Trump?
Crooked Joe Biden has been a disaster.
De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Erik Poel. Hij is de algemeen directeur van tennisbond KNLTB. Ik vraag hem wat de nieuwe sport padel zo interessant maakt voor de spelers en voor investeerders. Hoe ziet jouw eigen sportieve week eruit? Wat doe je gemiddeld genomen?
Ik tennis gemiddeld 2 keer in de week en ik padel 1 keer in de 2-3 weken en ik spin nog een keer.
Nou, had je liever meer gepadeld? Het gewoon niet?
Nou ja, de tijd is wel een issue, zoals bij velen. En ik heb de bijkomstigheid dat ik niet een padelbaan heel dicht bij me heb. Dus ik moet altijd in de auto. En dat maakt het ook net iets minder laagdrempelig.
Padel is groeiende. Er komen steeds meer banen. Al dan niet bij tennisverenigingen. Er zijn investeerders die er heil in zien. Verwacht je dat het binnenkort ook bij jou om de hoek mogelijk zal zijn?
Ik hoop het. Toevallig op mijn eigen vereniging zijn we er ook druk mee. Waar het niet dat de gemeente daar dwars ligt omdat er wat groen moet sneuvelen. Maar ja, het is hard in opkomst. Zowel bij tennisverenigingen als bij commerciële centra. Dat laatste dan weliswaar met name in de grote steden. Maar en nog even ter aanvulling, maar tennis groeit ook alweer enige tijd. Sinds 2019, dus net voor corona, was tennis ook weer aan het stijgen. En dat doet het nog steeds, dus ook 4 jaar op rij. Padel iets harder, dus samen, het stuwt elkaar lekker op.
En waarom zou dat zo zijn, dat ook tennis gestaag groeit? Want jij kent ongetwijfeld voldoende bonden waar ze zien dat het ledenaantal afneemt, omdat steeds minder mensen zich echt tot iets willen verplichten in het weekend of door de week. We gaan allemaal vrij sporten en we gaan zelf over onze agenda. Waarom het commitment aan een vereniging, aan een sport? Dat zou toch ook kunnen gelden voor tennis?
Ja, en dat heeft ook enige tijd gegolden. Maar ik denk dat wij samen met onze verenigingen, we hebben een heel fijnmazig netwerk. Er zijn 1650 tennisverenigingen in Nederland. Dat is best veel. Dat is namelijk 2 keer zoveel als dat er Albert Heijn zijn. Iedereen vindt al dat er heel veel Albert Heijn zijn. Nou, er zijn dus 2 keer zoveel tennisverenigingen. Dus er is altijd wel een tennisvereniging bij jou in de buurt. Nou, het maakt het makkelijk om daarheen te gaan. In coronatijd was het een van de weinige sporten met padel die je ook daadwerkelijk kon spelen. Dat heeft natuurlijk geholpen.
Contactsport natuurlijk.
Geen contactsport, exact. En als dat wel zo is, dan gaat er iets niet helemaal goed. En de jaren voor corona hebben wij echt wel geïnvesteerd in een aantal belangrijke programma's die zijn uitgerold, maar door corona nog een keer extra urgentie hebben gekregen. Waardoor waardoor we dat die ledenaantallen nu zien groeien.
Maar die grotere trend van individualisering, noem het een gebrek aan gemeenschapszin of verenigingszin.
Zien wij uiteraard ook op verenigingen. De bereidheid om vrijwilligerswerk te doen bijvoorbeeld, die neemt gewoon af. Ja, en een drankje na afloop. Ja, geen tijd. Druk. Dus nee, dit herkennen we uiteraard ook.
Maar als je de cijfers erbij neemt, dan is de conclusie gerechtvaardigd dat de tennisbond, ook als die zich uitsluitend op tennis zou richten, voldoende toekomstbestendig is. Het was niet per se nodig om ook de padelbond onder dezelfde paraplu te brengen. Is toch gebeurd?
Toch gebeurd, omdat we de potentie van padel inzagen. En dat blijkt dat we daarin gelijk hebben gehad. Iedereen zei wel, of nou niet iedereen, maar veel mensen zeiden, joh, dat is een hype. Ja, nou, dat willen we dan nog wel eens zien.
Kun je nu al zeggen dat per se niet zo is?
Ja, die fase zijn we echt wel voorbij. Nee, het is echt wel een serieuze sport. En dus we zagen potentie en we zagen dat 90% van de padelbanen bij tennisverenigingen werden aangelegd. Dus ja, de link om er iets mee te doen, ook om onze tennisverenigingen daarbij te helpen, was vrij logisch.
Ja, dat is natuurlijk ook in jullie belang, dat dat dan gekoppeld is aan die tennisvereniging. Je gaf het al aan, er zijn in met name grote steden ook investeerders die het interessant vinden, die gewoon losse padelgelegenheden in het leven roepen. Daar profiteert de bond op geen enkele manier van, of wel?
Dat is niet helemaal waar. Daar profiteren we ook van, want het helpt de sport groeien. En dat is goed. En die commerciële centra spelen ook competitie. Die nemen deel aan onze competitie, nemen deel aan onze toernooien. Dus de spelers die daar spelen zijn dan weliswaar geen lid van een vereniging, maar kunnen wel onderdeel zijn van onze competitie en toernooiaanbod. Dus er is een goede samenwerking met de commerciële centra.
Als zij onderdeel uitmaken van jullie competitie of toernooiaanbod, dan hoort er, neem ik aan, toch ook een financiële vergoeding bij. Dan wordt het voor een deel afgedragen aan de KNLTB.
Klopt.
Want op welke manier verdienen jullie op dit moment je geld?
Per vereniging. Een vereniging betaalt een bepaald bedrag. Daarnaast betaalt een vereniging per lid een bepaalde afdracht. Dat is de grootste bron van inkomsten. We hebben sponsoren uiteraard. En we hebben vanuit NOC, NSF en VWS subsidiegelden. Dus dat zijn de drie hoofdstromen.
En daarmee wordt een competitie in de lucht gehouden. Daarmee wordt ook voor een deel het bureau gefinancierd. En ja, je gaf net aan in het eerste deel van dit programma, we moeten toch eens kijken of we nog een jasje groter moeten worden. Hè? We groeien er misschien wel uit. Waar heeft dat mee te maken?
Nou ja, onder andere met de groei van padel. We doen dat eigenlijk met dezelfde organisatie waarmee we ook alleen tennis deden. Doen we nu tennis en padel. En aangezien padel zoveel groter wordt, ja, is dat de vraag, kunnen we dat met dezelfde mensen blijven doen? We bedienen de 1650 verenigingen met 10 accountmanagers die we hebben. Maar goed, we hebben nu ook al die commerciële centra eromheen. Ja, die vragen ook wat. Die willen wij ook graag dicht bij ons houden. Dus ja, de vraag is gerechtvaardigd. Kunnen we dat met hetzelfde team aan of moeten we een iets groter jasje aantrekken?
Wil je die commerciële centra dichtbij houden? Of zou je die het liefste gewoon onder de bond scharen?
Nee, want dan moet het een vereniging worden. Dat hoeft niet per se, maar ik zou ze wel dichtbij. Want we kunnen ze helpen met collectieve inkoop, met het organiseren van evenementen, toernooien, competitie, met reserveringssystemen. Dus ik denk dat we van veel toegevoegde waarde kunnen zijn.
En waar heeft het dan mee te maken dat ook investeerders dit toch interessant vinden? Misschien kun je heel simpel zeggen, in één tennisbaan passen 2 padelbanen. Dus als je dan 2 keer huur kunt vragen, dan heb je die investering er binnen een mum van tijd uit. Is dat het dan met name?
Nou, de opbrengst per vierkante meter inderdaad. Als je het zo plat slaat, die is hoog. Daarbij komt dat de bezettingsgraad in die commerciële centra hoog is. Dus als je daar 's ochtends om 9 uur komt, staat het bomvol, maar 's avonds om 11 uur ook. Dus bezettingsgraad van 80-85%. Ja, en dan kan zo'n investering uit.
Wanneer gaat het een het ander nu kannibaliseren? Als je John van Lottem vraagt, toch zijn geld verdient en zijn reputatie verdient met tennis, en nu groot voorvechter van padel Nederland, die zegt onder blikken of blozen, padel gaat tennis inhalen.
Ja, we spreken John vaak, dus we hebben een goede relatie met hem. Maar hier ben ik het dan toevallig net niet met hem eens. Ik denk dat tennis nog wel de grote broer blijft. Neemt niet weg dat padel echt wel echt hard groeit. Ook als we zien in de landen om ons heen. En ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat padel in de top 5 van grootste sporten. Tennis, voetbal op eerbiedige afstand 1. Dan komt tennis als 2. En ik denk dat padel binnen afzienbare tijd in de top 5 staat.
Maar jij wees de redactie in voorbereiding op dit gesprek erop dat er in Zweden, waar men een beetje voorloopt op ons, alweer padelbanen worden gesloten. Ja. Kan er ook sprake zijn van iets te veel enthousiasme?
In Zweden zien we nu de eerste tekenen dat commerciële hallen weer gesloten worden. Daar is ook wel ongelooflijk veel geïnvesteerd destijds. Ik denk dat bij ons zover nog niet komt. Tenzij er nu alsmaar nog meer hallen bij komen. Er zit een bepaalde verzadigingsgraad in uiteraard.
Wat zullen de omwonenden van al die banen, hallen, kooien, hoe je het wil noemen, flipperkasten zullen zij zeggen, blij zijn dat er een grens aan zit? Snap je dat er ook weerstand ontstaat?
Zeker. Al zal het bij die commerciële hallen wel meevallen. Want dat is, daar merk je van het geluid niks. En bij tennis, kijk, als je een tennisvereniging hebt en je wil padelbanen aanleggen, wat wij enthousiasmeren, dan ligt dat automatisch wat meer aan de rand van zo'n tennisvereniging. Want in het midden staat al een clubhuis en liggen die tennisbanen. En kom je daarmee wat dichter bij eventuele omwonenden. Wij zijn nu met een onafhankelijke partij aan het kijken, wat zijn nou objectieve maatstaven? Wat moet zo'n afstand zijn? En, want er zit veel perceptie op padel, maar dat is toch met geluid en zo.
Nou, dat kan ik wel onderschrijven.
Ja.
Dat padel met geluid is.
Nee, dat is het ook, maar precies. Maar we willen naar objectieve maatstaven over wat moet dan de afstand zijn? En wat moet je doen om dat geluid te beperken? Dus daar komen we binnenkort in samenwerking met de Nederlandse Stichting Geluidshinder met een voorstel.
En zou het dan ook kunnen zijn dat banen, kooien, hallen die er nu zijn eigenlijk niet op de goede plek staan?
Dat zou kunnen.
Moet daar dan mee gebeuren?
Ik weet één geval in Den Haag waar al een baan weer is weggehaald. Maar dat is denk ik een handjevol. Dan hebben we het niet over grote aantallen.
Heeft tennis nu padel ook min of meer zelf gecreëerd? Of de populariteit van padel door niet mee te gaan met de tijd? Als je discussies terug wil lezen uit de vorige decennia over dat tennis toch wat moet veranderen, wat minder lang moet duren, de puntentelling moet worden aangepast, er moet gecoacht worden langs de lijn. Ik kan een hele trits aan argumenten opnoemen waarom tennis eigenlijk niet meer helemaal hoort bij wat veel kijkers en misschien ook beoefenaars nu willen. Waarom tennis zou moeten worden aangepast? Waarom is dat niet gebeurd?
Ja, daar zijn... wij kunnen lokaal wat een en ander doen, maar uiteindelijk heb je het over spelregels of dat soort dingen. Dan zijn daar internationale instanties verantwoordelijk voor. En er zijn heel veel internationale instanties verantwoordelijk voor tennis. Met een ITF, een ATP, een WTA. Nou, dus kan ik er nog een paar opnoemen. Dus het is moeilijk om daar onderling overeenstemming te krijgen. Wat denk ik het voordeel van padel is, is dat het technisch makkelijker is. Hè? Misschien ook een uitspraak van John, maar voor tennis heb je 5 jaar nodig om dat echt technisch onder de knie te krijgen. Bij padel duurt je dat 5 weken. Nou, dat is wat overdreven, maar dat geeft wel aan, het is gewoon makkelijker. Daardoor laagdrempeliger. Het is altijd een dubbelvorm, dus dat maakt het sociaal leuker. Dus het is denk ik een hele mooie aanvulling voor tennisverenigingen. Zeker ook omdat de doelgroep voor padel een beetje 18, 35 is. En dat is een groep die op de meeste tennisverenigingen wat ondergewaardeerd is. Nee, niet ondergewaardeerd.
Ondervertegenwoordigd,
dat woord zocht ik. Dus het is een mooie aanvulling.
En wat verwacht je dan? Ik snap dat je er niet in je eentje over gaat. Was het maar zo van aanpassingen in de tennissport? Want ook de tennissport zal moeten concluderen dat er nog wel mensen kijken, maar dat er mensen die wat ouder zijn. Dat het dus wat dat betreft nodig is om bij de tijd te blijven.
Ja, nee, absoluut. Dat onderschrijf ik ook volledig. En er zijn al wel wat aanpassingen gedaan. Zo zijn er voor een aantal toernooien zijn het best of 5 is teruggedraaid naar best of 3. Dan kan het is in ieder geval tv-wise is dat nog een beetje in te plannen. Want met een best of 5 weet je als tv-zender natuurlijk ook niet waar je aan toe bent.
Of je minder sets uit te zenden. Australië, waar de Australian Open op dit moment wordt gespeeld, was Andy Murray, meen ik, tot 4 uur 's nachts bezig. Exact. De afgelopen week.
En met een beetje pech moet je dan de volgende dag weer en dan het luidje winst.
Is toch ook de charme van de sport?
Heeft ook wel wat. Dus bij de Grand Slams. Bij de Grand Slams zal het ook absoluut zo blijven. Maar bij de andere toernooien wordt er wel naar gekeken. Maar het wisselen naar 1 game, als je net 1 game hebt gespeeld. De shotklok is er gelukkig bijgekomen. Dat je binnen een bepaalde tijd moet gaan serveren. Dus er komen wel dingetjes, maar het gaat langzaam. En wat denk ik ook voor ATV kijkers niet helpt, is dat het is in Nederland in ieder geval super gefragmenteerd. Dus wil je alles kijken in Nederland qua tennis? Ja, dan moet je net zo gek zijn als ik. Dan moet je 3 betaalpakketten en 4 decoders. En dan pas zie je alles. En anders zie je steeds maar plukjes. Dus dat helpt ook niet echt.
Je kunt nu naar Netflix kijken. Kost ook geld. Maar daar hebben ze een beetje in analogie met wat er in de Formule 1 is gebeurd. Waar je ook achter de schermen kon kijken. Nu zich helemaal gericht op tennis. Zou dat nog een nieuwe doelgroep kunnen aanboren?
Wellicht. Ik heb hem van dit weekend heb ik hem uitgekeken, de eerste. Van de zomer komt deel 2, geloof ik, wat ik begreep. En ik vond het leuk. Het was goed gedaan. Het gaf met name een goede inkijk in de mentale druk die daar op die spelers heerst. Van de 128 die aan de start van het toernooi staan, gaan er 127 toch gefrustreerd naar huis met een laatste verliespartij en maar 1 winnaar. Dus dat kan helpen om een wat jonger publiek aan te spreken.
We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Je moet de data van leden aan sponsoren kunnen geven, anders is er geen verdienmodel. Of leden moeten beschermd worden tegen het gebruik van hun gegevens.
2.
De gast is Erik Poel, algemeen directeur van de tennisbond, de KNLTB. En dit dilemma komt niet zomaar uit de lucht vallen, want jullie zijn als bond al 3 jaar verwikkeld in een rechtszaak. Had je vermoedelijk ook niet gedacht, met de autoriteit persoonsgegevens. En afgelopen zomer heeft de Nederlandse rechter gezegd, nou, het is zo complex, we sturen het door naar Europa, naar het Europese Hof. We hebben advies nodig. Waar gaat die zaak precies over?
Ja, in die introductie zei je dat we data verkocht hebben aan onze sponsor. Dat hebben we zeker niet. We hebben nog nooit data verkocht. Dat zou heel kwalijk zijn. Het gaat erom dat wij aanbiedingen van onze sponsoren, tennisgerelateerd aan onze leden, hebben doorgespeeld. Nou, daar is de autoriteit persoonsgegevens het niet mee eens. Daar rollenbollen we al 3,5 jaar over straat. En de Nederlandse rechter vindt het te complex. Die heeft er geen uitspraak over kunnen doen. Dus die heeft ons doorverwezen naar Europa. Nou, telt nog maar een keer 1,5 jaar ruim bij op. Dus dan zijn we straks 5 jaar bezig. Met alle kosten en tijd en energie van dien. Waarbij wij gefrustreerd zijn door het optreden van de AP.
Die AP heeft natuurlijk gezegd dat er hier dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Althans niet zoals zij het kader hanteren. Namelijk dat er geen sprake zou zijn van een gerechtvaardigd belang.
Ja.
En het is maar net hoe nauw je dat opvat. Zij zeggen, ja, gerechtvaardigd belang. Als je de wet moet uitvoeren of je wil fraude voorkomen, dan zou dit misschien wel kunnen. Maar hier gaat het vooral om een commercieel belang.
Ja, nou, en dat bestrijden wij dus.
Het gaat niet om een commercieel belang.
Nee, het is tennis gerelateerd. Dus wij denken daar.
Waarom is het geen commercieel belang? Het is ook niet zo dat je door die aanbiedingen te doen richting leden de wet uitvoert of fraude voorkomt.
Wij bieden meer waarde aan onze leden door en bepaalde kortingen, aanbiedingen te doen toekomen die je als niet-lid niet krijgt.
Nou, het punt is alleen dat die leden daarover zelf weinig te zeggen hebben gehad. Er is een ledenraad die hiermee heeft ingestemd, maar op individuele basis heeft niemand gezegd, goh, geef mij deze aanbieding namens deze sponsor.
Nee, wij zijn een vereniging, dus dat is het verenigingsrecht. Dus we hebben het verenigingsrecht gevolgd en dan kan een ledenraad daarover beslissen. De AVG, waar de AP naar refereert, is Europese wetgeving. In Europa mag dit. Gerechtvaardigd belang is daar toegestaan. De AP hanteert dat veel strikter dan in Europa. Dus we hebben het volste vertrouwen dat ook nu wij naar Europa gaan, dat we hier toch goed uitkomen.
Maar waarom noem je dit geen commercieel belang? Dat is verder toch ook niet echt een vies woord. Er is een sponsor van de tennisbond. Uiteraard wil die contact hebben met leden van de tennisbond, ja. Want dat is ook in zijn belang. Daar heeft hij dat sponsorship voor afgesloten.
Tuurlijk, maar ons belang zijn de leden. Het gaat ons om de leden. En we willen meerwaarde bieden aan die leden. En daar kan een sponsor een middel toe zijn. Maar dat is nooit een doel op zich.
Maar het gaat je toch ook om de sponsors, neem ik aan. Want zonder sponsors valt er een inkomstenbron weg. En kom je als bond wellicht in de problemen.
Tuurlijk.
Maar, dus dit is gewoon de deal die je sluit.
Maar de leden staan voorop.
En dat noem je dan een gerechtvaardigd belang. Maar dat kan dan toch ook een commercieel belang zijn?
Het commerciële belang zit hem voor de sponsor, maar niet voor de leden.
Ja. Zou je het nu anders doen?
We zouden het niet anders doen. We zijn wel ermee gestopt om niet verder ergens in verwikkeld te raken. Maar op het moment dat het Europese Hof ons gelijk geeft, dan zouden we het wel weer doen.
Kijk, dit is natuurlijk nu een zaak die bij jullie speelt. Maar ik neem aan dat veel verenigingen dit op de voet volgen. Want die hebben ook sponsoren, die hebben ook leden.
Ja, en
die
andere
hebben ook
sportbonden, goede doelen. Dit is in het hart van de goede doelen ook. Dus we hebben het gevoel ook dat we niet alleen voor tennis, voor onszelf knokken, maar dat we eigenlijk voor een veel bredere groep aan het knokken zijn. Want als de deur voor ons wordt dichtgegooid, wordt die dat ook veranderen.
Hoeveel leden hebben er eigenlijk bezwaar gemaakt tegen de huidige gang van zaken? Namelijk dat ze benaderd werden met aanbiedingen van sponsoren?
Nog geen 10.
Maar degenen die het wel gedaan hebben, waren toevallig alle 10 advocaat.
Dat weet ik niet.
Nee, maar is dat hoe het
geen
gegaan
idee.
Is?
Nee, maar wij echt.
Wie heeft dit aan hangen gemaakt? Laat ik het anders formuleren.
De AP zelf, die is op zoek gegaan.
En hebben jullie nog geprobeerd om er, zonder dat het nu tot in Europa zou moeten worden uitgevochten, onderling uit te komen? Of werkt dat niet zo?
Nee, want we zijn er heilig van overtuigd dat we niks fouts hebben gedaan. Dus laat de rechter dat ook maar beamen.
En als die boete zou blijven staan van meer dan 500.000 euro, kom je dan financieel direct in zwaar weer? Of?
Nee, die staat gereserveerd voor het geval dat.
We gaan naar het tweede dilemma. Komt die aan. Het is cruciaal dat Nederland binnen een paar jaar weer iemand heeft die meespeelt in de wereldtop van het tennis. Of als ik kijk naar wat er nu aankomt, is dat voorlopig onhaalbaar.
Ja, zijn dat de twee? Het is niet cruciaal, want we gaan hartstikke goed. Maar het zou wel helpen.
Nou, dus je hebt geen wereldtopper nodig om tennis populair te houden?
Nee, dat is ook een misvatting.
Alleen bij Barney, hè? Barney heeft darts op de kaart gezet.
Ja, maar verder is het een misvatting dat sportief succes ook leidt tot ledengroei.
Dus de Schippers hoeven ook niet in te zetten op atletiek. Hè, dat is natuurlijk ook vaak gebeurd. Kijk, ja. We hebben nu iemand die kan mee doen.
Nee, dus
op
het helpt wel degelijk in exposure en media-aandacht en dat soort dingen. Maar er gaan niet meer mensen door hardlopen, in ons geval tennissen. Neem niet weg dat het natuurlijk hartstikke fijn zou zijn als we zo iemand weer hebben. En ik moet zeggen, bij de heren gaat het hartstikke goed. We hebben met Tellen Griekspoor en Botik van der Zandschulp 2 top 50 spelers.
En die moeten dan notabene tegen elkaar op een belangrijk toernooi.
Zit je 12 uur in een vliegtuig? Nee, veel meer nog. En dan tref je elkaar inderdaad. We hebben de nummer 1 in de dubbel met Wesley Koolhof. Dus we gaan echt wel goed. In vergelijking met een aantal jaren geleden. En er komt ook nog wel het een en ander aan. Dat is ook wel leuk.
Een beetje voortbordurend op waar we deze uitzending mee begonnen. Het interview met een psycholoog in het FD over succes en hoe maakbaar dat is. Wat is de rol van een bond bij het begeleiden van een talent?
Ja, dat begint vrij vroeg. We hebben een 5 stappen naar de topplan, zoals wij dat noemen. Dus dat begint in de leeftijdscategorie 7 tot 10 jaar. Dat is de eerste groep waarin we identificeren, hey, die heeft wat aanleg. Nou, dan een tweede groep is dat een deel van de 11, 12 jaar bij ons op het NTC in Amstelveen, ons Nationaal Tenniscentrum, komt trainen. Nou, dan ga je wat internationaal spelen en zo maak je die stapjes. En in elk van die stappen hebben wij een faciliterende rol. En daarnaast speelt ons NTC, waar we sinds 2019 zitten, een belangrijke rol. Omdat daar al die toppers samenkomen en spelers maken spelers.
Als je kijkt naar de laatste winnaar van een ATP-toernooi, dat was in eigen land vorig jaar,
ja.
Van Rijthoven. Daarvan is volgens mij ook door jullie zelf gezegd als bond, nou, we hebben wel wat te stellen gehad met deze jongen. Voor hetzelfde geld was het niks geworden. Hoeveel geduld moet je hebben of hoe vaak moet het dubbeltje net de goede kant opvallen?
Ja, nou in zijn geval hebben we heel veel geduld gehad. En dat heeft zich gelukkig uitbetaald. Maar we hebben altijd in Tim geloofd en zijn in hem blijven geloven. Dus we hebben hem al heel jong opgepakt. En hij heeft lang bij ons ook intern gezeten. Dus Tim is echt een product uit de KNLTB-fabriek. Maar er zijn vele wegen naar Rome. Kijk, we hebben onze weg. Ja, maar dat wil niet zeggen dat dat de enige weg is.
Als je die weg hebt bewandeld en je haalt de tennistop, Hoe leuk is het dan? Er zijn legio verhalen bekend van tennissers die carrière hebben en die uiteindelijk toch tot de conclusie komen, ja, ik ga van toernooi naar toernooi, ik zit in een hotelkamer, ik ben alleen, ik sta open aan allerlei verleidingen, verslavingen van mijn part, drugs, gokken, het komt allemaal voor. Wat kun je als bond doen, misschien wel niet zoveel, om daar ook een belangrijke rol in te spelen?
Nee, het is inderdaad een nomade bestaan. Je leeft 35 weken uit de koffer. En hopelijk lang per week. Want dat betekent dat je lang in het toernooi zit. En dat je niet na een dag weer teruggaat. Wat wij doen is, ja, er gaan vaak coaches van ons mee. Zeker bij jeugd natuurlijk. Die kunnen niet alleen. Dus daar gaat sowieso mensen van ons heen. Bij de senioren, afhankelijk van wie het is en welke status ze hebben, welk contract ze met ons hebben. Maar daar zit ook een gedeelte waar je geen controle hebt.
Maar mentaal en fysiek opbranden van ook Nederlandse toptennissers. Ja. Timo de Bakker heeft volgens mij weer zijn rentree gemaakt. Ja, dus klopt. Die heeft de lol weer hervonden. Ja. Kiki Bertens had, denk ik, als het echt heel leuk gevonden had en andere ambities had gehad, nog wel wat langer door kunnen gaan. Maar hij heeft toch ook gezegd, ja, jongens, ik voel het niet meer, ik ben wel klaar. Is dat fact of life?
Deels wel. En deels kun je denk ik toch ook nog wel beïnvloeden. Dus wij werken met een technisch team, een tactisch team, een mentaal team. En dat moet goed op elkaar ingespeeld zijn. En hopelijk helpt dat de sporter om die carrière leuk te houden en daarmee ook wat te verlengen.
Dit was de Top van Nederland met Erik Poel, algemeen directeur van Tennisbond KNLTB. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Mark Keur. Hij is de topman van schoonmaakbedrijf Vebero Cleaning Services en hij maakte van 8 bedrijven 1 groot bedrijf. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.